We gaan met elkaar in de Bijbel lezen. En de schriftlezing van deze middag vindt u in twee gedeelten. Allereerst in 1 Samuel 8. En vervolgens twee korte gedeeltes in Romeinen 11. We gaan dus eerst lezen 1 Samuel 8. Het gebeurde nu, toen Samuel oud geworden was, dat hij zijn zonen tot richters over Israël aanstelde. De naam van zijn eerstgeboren zoon was Joël, de naam van zijn tweede was Abia. Ze waren richters in Beersheba. Maar zijn zonen gingen niet in zijn wegen. Ze waren uit op winstbejag, namen geschenken aan en bewogen het recht. Toen kwamen alle oudsten van Israël bijeen en zij kwamen bij Samuel in Rama en zij zeiden tegen hem, zie, u bent oud geworden en uw zonen gaan niet in uw wegen. Stel daarom een koning over ons aan om ons leiding te geven zoals alle volken. Toen zij zeiden, geef ons een koning om ons leiding te geven, was dit woord kwalijk in de ogen van Samuel. En Samuel bad tot de Heere. Maar de Heere zei tegen Samuel, geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen. Want ze hebben u niet verworpen, maar mij hebben ze verworpen, dat ik geen koning over hen zou zijn. Overeenkomstig alles wat zij mij aangedaan hebben, vanaf de dag dat ik hen uit Egypte geleid heb tot deze dag toe, door mij te verlaten en andere goden te dienen, doen zij nu ook u aan. Welnu, luister naar hun stem, maar waarschuw hen nadrukkelijk en maak hun handelwijze bekend van de koning die over hen zal regeren. Daarop maakte Samuel al de woorden van de Heere bekend aan het volk dat een koning van hem verlangde. Hij zei, dit zal de handelswijze zijn van de koning die over u regeren zal. Hij zal uw zonen nemen om hen voor zich in te zetten bij zijn wagens en zijn ruiterij, en om hen voor zijn wagen uit te laten lopen. Hij zal hen aanstellen tot bevelhebbers over 1000 en tot bevelhebbers over 50. Ze zullen zijn akker moeten ploegen, zijn oogst binnenhalen, zijn strijdwapens en zijn wagentuig maken. Uw dochters zal hij nemen als zalfbereidsters, kooksters en baksters. Uw akkers, uw wijngaarden, uw olijfgaarden, de beste zal hij nemen en ze aan zijn dienaren geven. Van uw zaaigoed en uw wijngaarden zal hij het tiende deel nemen en dat aan zijn hovelingen en zijn dienaren geven. Hij zal uw slaven, uw slavinnen, uw beste jonge mannen en uw ezels nemen om daarmee zijn werk te doen. Hij zal het tiende deel van uw kudde nemen en u zult hem tot slaven zijn. U zult het in die dagen uitschreeuwen vanwege uw koning die u zich gekozen hebt. Maar de Heere zal u op die dag niet antwoorden. Maar het volk weigerde naar de stem van Samuel te luisteren. Ze zeiden, nee, er moet toch een koning over ons komen. Dan zullen wij ook zijn als de volken, als al de volken. Onze koning zal ons leiding geven en hij zal voor ons uitgaan en onze oorlogen voeren. Toen Samuel al de woorden van het volk gehoord had, sprak hij die uit ten aanhoren van de Heere. En de Heere zei tegen Samuel, luister naar hun stem, stel een koning over hen aan. En toen zei Samuel tegen de mannen van Israël, ga heen, ieder naar zijn stad. Dan lezen we verder in Romeinen 11. Romeinen 11. Dan beginnen we bij 11e vers te lezen. Tot en met vers 15. En daarna 25 tot 32. Dus eerst 11 tot en met 15. Ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet. Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achterop komen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun voluit? Want tegen u, de heidenen, zeg ik, Voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk, om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? En dan gaan we verder bij 25. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonde zal wegnemen. Ze zijn weliswaar, wat het evangelie betreft, vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft, geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid. Zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zou verkrijgen. Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten, om zich over allen te ontfermen. Tot zover de schriftlezing. We zullen met elkaar stilstaan bij 1 Samuel 8, het 7e vers. Maar de Heere zei tegen Samuel: geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen, want ze hebben u niet verworpen, maar mij hebben ze verworpen, dat ik geen koning over hen zou zijn. En als thema staat er boven de preek: het uitgekozen volk en de verworpen God als koning. We denken in de eerste plaats na over: hoe kan God tegen een koning zijn en David aanstellen? In de tweede plaats: waarom is de roep om een koning zo kwetsend voor God? In de derde plaats: God maakt zijn verwerping tot een bouwsteen van heil. En in de vierde plaats: die omkeer blijkt zelfs een patroon te zijn. Kinderen, jullie hebben vast wel eens een grote steen vastgehouden. Misschien wel eens een mooie ronde steen. Nou, als je bijvoorbeeld op vakantie langs een beek loopt, dan kan je wel eens zo'n stapeltje stenen zien, zo op elkaar gestapeld. Een grote, een kleine, nog een kleinere. En telkens als er iemand voorbij komt, dan pak je steen en leg je dat op het stapeltje. Elke keer komt er een nieuw steentje bij. En dat torentje laat dan zien hoeveel mensen er steeds langs die beek gelopen hebben. Want elke keer komt er iemand voorbij, pakt een steen en legt hij op het stapeltje. In het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 7, van 1 Samuel, zet Samuel ook een hele grote steen overeind. Deze grote steen die herinnert het volk aan een hele grote overwinning die zij van God, hun koning, hebben gekregen. Samuel was een richter van het volk en de Filistijnen onderdrukten het volk. En toen zei de Heere tegen Samuel dat de Israëlieten alle afgoden weg moesten doen. En dat ze de Heere weer moesten gaan dienen. De Filistijnen vielen Israël kort daarna aan. En de Heere liet het toen heel erg onweren. De Filistijnen die werden heel bang. En ze vluchtten weg, zodat de Israëlieten achter de Filistijnen aan gingen om ze te verslaan. En de Heere gaf Israël de overwinning. En de steen die Samuel toen oprichtte, die noemde hij Eben Haezer. En dat betekent: de Heere is onze hulp. Of: tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. En de Heere bleef hen helpen, omdat hij hun God en koning is. Maar na een aantal jaren wilden de Israëlieten een koning die ze konden zien. net als alle andere volken. En daarmee sloegen ze eigenlijk keihard zo in één keer tegen die grote steen. We willen niet meer aan de Heer denken. Zodat hij zo weggeslagen, weggeschoven werd. Maar de Heer die gebruikte veel later het teken van de steen opnieuw. Als een hoeksteen voor zijn koninkrijk. En zo'n hoeksteen, dat is de belangrijkste steen van een gebouw. En weet je wie dat is, die steen? Die hoeksteen. Nou, dat is onze Heer Jezus Christus. Voor alle Joden en voor alle niet-Joden, zoals jij en ik. Onze God is en blijft de koning van alle koningen. Vertrouw op de Heer Jezus en je mag altijd in zijn koninkrijk zijn. En denk maar aan dat bekende lied. Dus bouw je huis op Jezus de rots en de zegen daalt dan neer. Gemeente, hoe kan God tegen een koning zijn en David aanstellen? Ah, dit is wel een bijzonder hoofdstuk. 1 Samuel 8. Bizar en totaal onbegrijpelijk vanuit menselijk oogpunt. Waarom? 1 en 2 Samuel vormden vroeger één Bijbelboek. En dat boek Samuel is het geschiedenisboek van het koningshuis van David. In dit boek wordt uitgelegd hoe dat koningshuis tot stand gekomen is. De profeet Samuel, over wie we steeds lezen, is als het ware de geestelijke vader van koning David, de voorloper. Zoals later Johannes de Doper de voorloper is van Jezus. En waarom is koning David nu zo belangrijk? En waarom is zijn koningshuis nu zo belangrijk? Omdat God zegt, uit dat koningshuis van David, daaruit zal ooit de Messias voortkomen. De redder van de wereld. Ja, dat is ook gebeurd. In Jezus. Want Jezus kwam voort uit het koningschap, uit het koningshuis van David. Hij is de grote zoon van David. Maar nu het raadsel van hoofdstuk 8. In dit boek waarin de geschiedenis wordt verteld van David en zijn koningshuis, komen we dus een hoofdstuk tegen waaruit blijkt dat de Heere, de God van Israël, het helemaal niet eens is met een menselijke koning en met een koningshuis. Een menselijke koning en dus ook het koningshuis van David is in zijn goddelijke ogen helemaal geen goed idee. Het is zelfs een vorm van opstand tegen hem. Vers 7 is zo'n intens verdrietig vers. Als God zegt tegen Samuel, geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen. Want ze hebben u niet verworpen, maar mij hebben ze verworpen, dat ik geen koning over hen zou zijn. Het volk Israël, door God zelf uitgekozen, uit alle volken op aarde. Dat volk verwerpt hier zijn eigen God. Hoe is dit mogelijk? Dat dit gewoon open en bloot in de Bijbel staat. Juist in het boek waarin de geschiedenis van David en zijn koningshuis beschreven worden. Hoe kan het dat de Heere zich uitspreekt tegen een menselijke koning? En dat hij vervolgens David tot koning maakt? En dat hij zijn belofte verbindt aan het koningshuis, dat hij uit dat koningshuis zelfs de Messias laat voortkomen. Met andere woorden, hoe kan de verwerping van God in dit hoofdstuk de basis worden van Gods reddingsplan? God wordt verworpen en daardoor komt er een koning, een koningshuis en een Messias. Letten we in de tweede plaats op waarom is de roeping om een koning nou zo kwetsend voor God? Die vraag, daar is een verbazingwekkend antwoord op. Maar voordat we daarna gaan zoeken, eerst nog even terug. Waarom is God zo gekwetst door die vraag om een koning? Waarom is dat verzoek om een koning zo fout in Gods ogen? Je zou kunnen zeggen, het is toch eigenlijk een heel logische vraag. Samuel is de laatste richter van Israël. Die periode van de richteren, of rechters, een periode van 400 jaar, dat was echt een donkere tijd, waarin de meest vreselijke dingen gebeurd zijn. Je kunt dat nalezen in het boek Richteren. En de zonen van Samuel, die de volgende richters moeten worden, die zijn corrupt en alleen maar uit op geld. Is het dan zo vreemd dat de oudsten van Israël komen vragen om een koning? Bovendien, in de wet van Mozes, 400 jaar oud, stonden al voorschriften voor een koning, als het volk ooit een koning zou vragen. Deuteronomium 17 vers 14, ik zal het u voorlezen. Wanneer u in het land komt dat de Heere uw God u geeft, en u dat in bezit neemt, en erin woont, en u dan zegt, ik wil een koning over mij aanstellen, zoals al de volken die rondom mij zijn, dan moet u voorzeker hem tot koning over u aanstellen die de Heere uw God verkiezen zal. Nou, en dan volgt er een aantal bepalingen. Het moet iemand zijn uit Israël zelf. En de koning mag niet te veel paarden hebben. Hij mag niet te veel vrouwen hebben. En hij mag niet te veel zilver en goud hebben. Zo waarschuwt God tegen de drie klassieke afgoden: macht, seks en geld. Macht door te veel paarden als legervoertuigen. Seks door een heel harem. En geld door zilver en goud. Dus voor die koning gelden regels, maar er staat niet dat er geen koning mag zijn. Er staat wel een kritisch zinnetje. Als u dan zegt, ik wil een koning over mij aanstellen, zoals de volken die rondom mij zijn. Kijk, en daar zit nu het venijn. Israël vraagt om een koning, want het volk wil zijn zoals de rest. Als de oudsten naar Samuel komen, zeggen ze in vers 5, zie, u bent oud geworden en uw zonen gaan niet in uw wegen, stel daarom een koning over ons aan om ons leiding te geven, zoals alle volken. En het is precies dat zinnetje, die paar woorden, waarmee de oudsten God op zijn hart trappen. Want Israël was door God geroepen om juist anders te zijn dan de andere volken. In het volk Israël wilde God als het ware laten zien aan alle volken, kijk maar naar Israël, dan zie je hoe dat werkt als je leeft met mij. Kijk maar naar Israël, dan zie je hoe ik omga met mensen, dan zie je hoe ik zorg voor mijn volk. Je ziet hoe trouw ik ben als jij mij van mij houdt en als jij mij volgt. Zo was het bedoeld. Waarom was het zo'n puinhoop geworden in die richterentijd? Niet omdat God niet goed leiding gaf, maar omdat het volk steeds weer afdwaalde, steeds weer andere goden ging aanbidden. En nu zegt het volk tegen God, Heere God, sorry, u bent niet echt de leider die wij zoeken. U bent geen goede koning voor ons. We willen een andere koning, een mens op de troon, met een lijfwacht en een leger. Willen we net als die anderen zijn. Niet altijd de uitzondering. Willen ook een koning die we gewoon kunnen zien. In plaats van een onzichtbare koning ergens in de hemel. Kijk, dat is het. Inderdaad. Dit volk verwerft zijn eigen God. Want een onzichtbare God vraagt om geloof. Een onzichtbare koning, daar kun je niet mee voor de dag komen in het diplomatieke verkeer. Daar kun je niet mee pronken. En intussen vergeet het volk hoe God voor hen gezorgd had. Het staat net één hoofdstuk hiervoor nog beschreven, hoofdstuk 7. Ik heb het net ook duidelijk gemaakt aan de kinderen. Toen het volk zich werkelijk tot God bekeerde en de afgoden wegdeed, gaf God een donderende overwinning op de Filistijnen. Ja, letterlijk, God liet het donderen. De Filistijnen raakten in verwarring en de Israëlieten hoefden niets te doen, alleen maar de buit binnenhalen. En daarna wordt er jarenlang vrede. God, geen goede koning? Hoezo? Dit punt komt trouwens heel dichtbij, vindt u niet? Die diepe wens om te zijn zoals alle andere mensen. Niet opvallen. Niet anders zijn dan de rest. Ik heb het heel vaak christenen horen zeggen. Wat leuk als mensen merken dat christenen ook gewone mensen zijn. Ja, dat begrijp ik wel. Ik begrijp wel wat daarmee bedoeld wordt. Mooi als mensen merken dat christenen geen wereldvreemde zuurpruimen zijn. Met overal een geheven vingertje. Maar als dat ons doel is, laten zien dat christenen ook gewone mensen zijn, dan is dat wel heel mager. Dan is je hoogste doel niet opvallen, grijze muis zijn en net als de rest. Alsof God niet een ander doel heeft met ons. Waarom werd Israël uitgekozen? Om een buitengewoon volk te zijn. Waarom ben jij door de doop verbonden aan de naam van God? Om een buitengewoon leven te leiden. Om op te vallen. Paulus zegt in Filippenzen 2 vers 15. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn. Kinderen van God. Smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. Waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Je bent geroepen om een ster te zijn. Een ster van Gods liefde in de wereld. En niet een grijze muis. Voel je hoe God gekrenkt wordt door die vraag van Israël? Geef ons een koning, net als die andere volken, net als die rest. In de derde plaats. God maakt zijn verwerping tot een bouwsteen van heil. Ja, en nu? Hoe moet dat nu verder? Een uitgekozen volk dat zijn eigen God verwerpt? Je zou zeggen, nu verwerpt God Israël. Weg ermee. Uit mijn ogen. Kies een ander volk. Maar dat gebeurt niet. Er gebeurt een wonder. God zegt, Samuel, doe wat ze vragen. Want ze hebben niet jou verworpen, maar mij. Doe wat ze vragen. Dus God geeft toe. Hij incasseert de brutaliteit. Hij incasseert de belediging. Hij incasseert de afwijzing. Lieve mensen, let goed op. Let goed op wat hier gebeurt. Deze God is zo anders dan de goden van alle andere volken. Deze God is zo onvoorstelbaar genadig. Alle volken en alle godsdiensten hebben goden die als dictators op hun troon zitten. Goden die in hun eigen wereld, hun eigen plan trekken. In splendid isolation. In een schitterend isolement. Maar deze God, de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob, is een levende God. Een God die gekwetst wordt, beledigd, op zijn hart getrapt. En die dan toch doorgaat. Die meebeweegt met zijn volk. Die zegt, oké, doe me wat je niet laten kunt, maar ik waarschuw je wel. Een menselijke koning ga je ongelooflijk veel kosten. Weet wel wat je doet als je mij verwerpt. Deze God is de God van Israël. Wat betekent die naam Israël? Die betekent strijder met God. Hoe is het mogelijk dat je strijdt met God en dat Hij met je verder gaat? Hij is de levende God. Die reageert, die mensen serieus neemt, mensen ruimte geeft, ook om fouten te maken. Maar hij waarschuwt wel. En hij doet nog iets. En dat is wel het toppunt van almacht, van creativiteit en van genade. God neemt die afwijzing van Israël in zijn hand, het volk wil een koning. God geeft ook wat ze willen. En God maakt die menselijke koning vervolgens tot een bouwsteen in zijn heilsplan. Want er komt een koning. Eerst Saul, maar dan David. Er komt een koninklijk huis. En uit dat koninklijk huis komt de Messias voort. Israël verwerpt God. God neemt die verwerping in zijn hand en bouwt daarop zijn reddingsplan. Ja, die waarschuwing, die is niet voor niets. In de eerste koning, Saul, laat God zien wat er kan gebeuren met een menselijke koning. Hoe die kan ontsporen. En later ook het koningshuis van David vastlopen. Ook het koningshuis van David vastlopen als de koning niet meer trouw zijn aan de Heere. Maar in de Messias, Jezus Christus, geeft God de goede herder. De ware koning. De koning der Joden. De echte verlosser. Israël komt naar Samuel toe en vraagt om een koning, omdat het volk niet kan leven met een onzichtbare koning. Het volk kan niet leven op de toonhoogte van Gods bedoelingen. Het zakt voortdurend door de bodem heen. En wat doet God dan? Hij daalt af. En hij geeft het weggezakte volk genadig de hand. Zoals we dat zojuist zongen. Die in onze lage stand ons genadig bood de hand. Heb je wel in de gaten hoe ongelooflijk goed God is? En dit is nu ook uw en jouw God. Als het jou en mij niet lukt om te leven op de toonhoogte van Gods bedoelingen, als ook jij en ik door de bodem zakken, dan grijpt hij ook jou en mijn hand. En dan is hij bereid om zijn plannen aan te passen. Oké, Samuel, doet het dan maar, wat ze zeggen. Merk je dat het zin heeft om te bidden? Merk je dat we een God hebben die bereid is om zijn plannen aan te passen? Merk jij hoe goed hij is? In de vierde plaats denken we na over die omkeer. Het zelfs een patroon blijkt te zijn. Maar dit is niet het enige. Wat hier gebeurt in 1 Samuel 8. God die verworpen wordt. En die zijn verwerping maakt tot een hoeksteen van zijn reddingsplan. Wat er hier gebeurt, dat blijkt een patroon te zijn. Een patroon dat je vindt in Psalm 118, vers 22 en 23. De versen die we hoorden aan het begin van de dienst. De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heere geschied. Hij heeft dit gedaan en het is wonderlijk in zijn ogen. Precies deze tekst wordt in het Nieuwe Testament op allerlei plaatsen aangehaald. Want het is precies wat er gebeurt op Golgotha. De Zoon van God die daar hangt. Verworpen door de mensheid. Uitgestoten. Weggesmeten. De Zoon van God. Die er hangt. Gemarteld. Gegezeld. Gekruisigd. Hij is die weggegooide steen. En God zelf? De Vader met een gebroken hart. De Vader die een kind verliest. God zelf maakt de dood van zijn zoon tot de hoeksteen van zijn reddingsplan. Dankzij de dood van Jezus Christus is er voor ons leven. Eeuwig leven. Ook deze verwerping van God wordt een bouwsteen in zijn heilsplan. Nee, niet een bouwsteen, maar de bouwsteen. De hoeksteen. Waar het hele gebouw op rust. Het blijkt een patroon te zijn. Mensen die God verwerpen. En God die deze verwerping door mensen maakt tot een hoeksteen van zijn reddingsplan. En zo komen we als vanzelf uit bij Romeinen 11. Gods plan met zijn volk Israël. Want hoe is het mogelijk? De Messias is gekomen. De koning van Israël. De vervulling van alle beloften, maar het grootste deel van het volk Israël gelooft niet in hem. Het grootste deel van Israël verwerpt Jezus als verlosser. Dat was in de tijd van Paulus zo. En dat is nog steeds zo, ook nu, vandaag de dag. En Paulus die worstelt ermee. Hij kan het niet begrijpen. En hij zegt in Romeinen 9, ik zou zelf wel wensen om vervloekt te zijn, weg van Christus, voor eeuwig verloren, als ik daarmee het volk Israël zou kunnen redden, als daardoor de ogen van Israël open zouden gaan voor Jezus. Maar dat gaat heel ver, als je dat zegt. Zo wordt er in het Nieuwe Testament over Israël gesproken. Heb je dat op je netvlies? Israël is het volk waarmee God al eeuwen onderweg is. Het is en blijft Gods uitverkoren volk. En zo hebben we dat gelezen in Romeinen 11, vers 28 en 29. Zij zijn weliswaar, wat het evangelie betreft, vijanden vanwege u. Maar wat de verkiezing betreft, geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Dus Israël heeft nog altijd een bijzondere positie. Maar hoe zit dat dan nu het grootste deel van Israël Jezus verwerpt als zoon van God? Nou, Paulus worstelt met die vraag, maar hij komt ook met een antwoord. En dat antwoord, dat is precies weer datzelfde patroon. God neemt de verwerping door zijn volk in zijn hand en maakt die verwerping tot een bouwsteen in zijn heilsplan. Kijk maar mee. In Romeinen 11. Vers 11 en 12. Ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat ze vallen zouden? Volstrekt niet. Door hun val echter, hun val dat wil zeggen het feit dat zij niet in Jezus geloven, is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen, de Joden, tot jaloersheid te verwekken. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en hun verlies rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid? Paulus zegt, doordat de Joden in grote meerderheid Jezus hebben verworpen, juist daardoor is het evangelie verder gegaan. Als alle Joden meteen in Jezus waren gaan geloven, dan was het een intern Joodse aangelegenheid gebleven. Dan was gewoon het Joodse geloof veranderd en meer niet. Maar het Joodse volk verzette zich tegen Jezus en ging actief de christenen vervolgen. En daardoor vluchtten de eerste christenen vanuit Jeruzalem de wereld in. En zo verspreidde het evangelie zich onder de niet-Joden, de heidenen. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en hun verlies rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer dan hun volheid? En dat werkt Paulus dan verder uit. Hij zegt, de Joden hebben Jezus verworpen en daardoor is het evangelie naar de heidenen gegaan. Maar als nu de volheid van die heidenen binnengegaan is in het koninkrijk van God, als uit alle volken mensen tot geloof in Jezus gekomen zijn, dan komt het evangelie als een zegenrijke boemerang terug bij Israël. En op die manier zal heel Israël gered worden. Vers 25, want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonde zal wegnemen. Zie je weer precies hetzelfde patroon? De verwerping van God, de verwerping van Jezus, wordt door God zelf omgebogen tot een bouwsteen in zijn heilsplan. En zie je die prachtige zin in vers 15? Als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? Paulus snakt naar die dag dat de ogen van het Joodse volk open zullen gaan voor hun eigen Messias, de koning der Joden, Jezus Christus. En wij mogen meeverlangen. Ik las in een interview van twee voorgangers uit Israël, de Joodse dominee Zadok en de Palestijnse dominee Guri, allebei volgelingen van Jezus Christus. Tijdens de oorlog in Gaza In het voorjaar van 2021 stelde zij samen met andere christenen een verklaring op. Het was een oproep tot vrede en verzoening. Op een heel bijzondere manier werd er een brug geslagen. In dat interview vertelde dominee Zadok dat hij merkt dat onder de Joden de openheid voor Jezus aan het groeien is. Hij zegt dit: als ik aan Romeinen 11 vers 25 en 26 denk, pas ik dat inderdaad toe op Israël als etnisch volk. Ik geloof ook in Gods trouw aan zijn verbond. Er zal een revival, een herleving komen. We zien daar op dit moment al iets van, juist ook onder jonge mensen. Toen ik in het leger zat, durfde ik niet goed uit te komen voor mijn geloof. En nu zie ik jonge mensen, ook voor hogere militairen, getuigenis geven van hun overtuiging. God is iets goeds aan het doen. Dat zou ons moeten bemoedigen. Bid daarom voor de zaligheid van de Joden. Voor het werk dat in Israël gebeurt. Als er meer en meer Joodse mensen tot geloof komen, zal dat tot grote zegen zijn, ook voor de kerk. God voert zijn reddingsplan uit. Zelfs als wij hem verwerpen, neemt hij die verwerping in zijn hand. Van die verworpen steen maakt hij een hoeksteen. Onvoorstelbaar. Gods trouw. Die trouw geldt ook voor u en voor jou. Onvoorstelbaar. Gods geduld. Dat hij zijn plannen aanpast. Dat geduld geldt ook voor u en voor jou. Onvoorstelbaar. Gods genade. Die genade geldt ook voor u en voor jou. We dienen een levende God. We dienen een God van liefde. Blijf je verbazen over wie Hij is. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 86, het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen.